Ik wil het met u hebben over een prachtig thema. Het thema is de missionaire gemeente. Ik weet niet waar je aan denkt als je dat woord hoort. Missionair, van het woord missie. De grote missie, de grote opdracht. De gemeente die belast is, die de eer heeft ontvangen van de Heer Jezus om het goede nieuws te verspreiden. Je zou kunnen zeggen de naar buiten toe gerichte gemeente. Er zijn mensen die een soort drieslag voor de gemeente hebben gemaakt. Ik vind dat wel mooi. Die hebben gezegd, de gemeente heeft allereerst een roeping naar boven, naar God toe. De gemeente is er allereerst voor God en voor de Heer Jezus. Tweede, de gemeente heeft een richting naar binnen. We zijn er voor elkaar als broeders en zusters. Ook daar hebben we in deze serie best veel over gesproken. Maar we hebben ook een roeping naar buiten, boven, binnen, buiten. En dat is het bereiken van onze ongelovige medemens die naar het beeld van God geschapen is. Gevallen is in zonde en het goede nieuws moet en mag horen. En ik wil in deze studie met u vier aspecten van de missionaire gemeente behandelen. En ik hoop dat je, als je deze studie bekijkt, dat je bereid bent om ervoor te gaan zitten, om met een gebed in je hart de dingen die ik met je hoop te delen ook tot je wil laten komen, zodat God het kan gebruiken om jou, om jullie als gemeente te betrekken in de grote opdracht. En ik wil eerst met u bladeren om een paar versen te lezen uit Handelingen 2. Handelingen hoofdstuk 2, blader u met mij mee als je mee wilt lezen. Daar wordt beschreven de uitstorting van de Heilige Geest, de bijzondere tekenen en wonderen in de eerste 12 versen. Dan komt van vers 13 tot en met 36, vers 14 tot 36, de preek van Petrus. En dan daarna vanaf vers 37 wordt het leven van de eerste gemeente besproken. En we stellen als het ware de vraag aan de gemeente, aan de eerste gemeente die net de Heilige Geest heeft ontvangen. Hoe zijn jullie missionair? Op welke manier zijn jullie daar in Jeruzalem een missionaire gemeente? En ik ga het hele gedeelte niet lezen, maar u weet dat Petrus het evangelie verkondigt en dat er dan uiteindelijk vanaf vers 42 de gemeente echt ontstaat, vorm krijgt. En er staat, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk en ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Wat hebt u in dit gedeelte gelezen over de missionaire houding van de gemeente? Nou, het woord missionair zijn we niet tegengekomen. Het woord grote opdracht zijn we niet tegengekomen. Het woord evangelisatie zijn we niet tegengekomen. Wat is nu kenmerkend voor deze gemeente? Denkt u dat deze gemeente een missionaire gemeente was? Ik denk van wel. Ik denk dat zij het missionaire aspect op een hele diepzinnige manier hadden. Maar misschien niet op de manier die wij verwachten. Hoe dan wel? Nou, ik kom bij mijn eerste punt die ik met u wil delen. Vier punten, vier pijlers voor de gemeente om missionair te zijn. En de eerste pijler is dat zij hier deze gemeente missionair waren door hun heiliging. Door hun heilige levenswandel met God. Vandaag de dag zie je natuurlijk allerlei modellen die ontwikkeld zijn in Amerika, maar ook andere werelddelen, ook in Europa overgewaaid, maar ook in Europa ontwikkeld. Allerlei manieren voor de gemeente om missionair te zijn, om mensen te werven, om gericht te zijn op buiten. Doe dit, laat dat, een soort methode. En ik ga daar later nog meer over zeggen, want ik denk dat de schrift daar ook dingen over aanreikt. Maar de eerste pijler die ik met u vanmiddag wil neerzetten, is dat de gemeente allereerst een getuigenis naar buiten heeft, allereerst missionair is, omdat ze een heilig toegewijd leven leidt richting en met de Heere God. Deze gemeente heeft de missie opgevat, heeft een getuigenis gehad naar buiten, maar ze waren dat allereerst door op God gericht te zijn. Niet allereerst op de mensen gericht te zijn. U kent misschien wel het seeker-sensitive model, het zoekersgerichte model, het vriendelijke model voor zoekers, wat eigenlijk in de achterliggende 25 jaar enorm geïntroduceerd is. Bedenk een entertainment model, dat klinkt misschien wat negatief, of anders heet het ook wel een attractional model, een attractiemodel, waardoor je mensen, buitenstaanders, naar de samenkomst van de gemeente trekt, hen daar het evangelie kan vertellen, hen goede muziek kunt laten horen, waardoor ze in de tegenwoordigheid van God komen. Doe je best om mensen in de gemeente te krijgen. Weet je, in Handelingen 2 was het eigenlijk andersom. In de eerste gemeente, niet alleen Handelingen 2, maar je ziet het ook in 3, 4 en met name in hoofdstuk 5, zie je dat de christenen niet allereerst gericht waren op de buitenstaanders, maar dat ze allereerst gericht waren op boven, op God. En waar zat nu hun attractiefactor, om dat woord maar even te gebruiken? Hun attractiefactor zat hem niet in een goede strategie, niet in een goede programma voor buitenstaanders, niet in hun sensitiviteit voor zoekers, maar hun attractiefactor zat hem in hun oprechte, ernstige levenswandel met God. Daar zat de impact van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, ze waren allereerst een Godgerichte gemeente. Waar zie je dat? Nou, vers 43. Er staat, in vers 42 worden eigenlijk de pijlers van de gemeente beschreven. Ze verharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van de brood en in de gebeden. En dan het woordje en, vers 43. Wat doet dat op de buitenwereld? Welk effect heeft dat op de buitenwereld? En er kwam vrees over iedereen. Dat betekent binnenstaanders en buitenstaanders. Vrees is in het Grieks het woord phobos. Nou, dat doet ons denken aan het woord fobie. Een negatief woord. Je bent niet echt geholpen met een fobie. Nou, hier staat het woord phobos. Er kwam een vrees, een ontzag, een besef over binnenstaanders en buitenstaanders dat God heilig was. Er was een besef van de aanwezigheid van God. En dat is zo kostbaar, broeders en zusters. Dat wij en de mensen buiten te weten gaan komen, God woont op deze plaats. In deze gemeente, in deze groep mensen is de levende God aanwezig. En deze mensen, deze gemeente is allereerst gericht op haar verhouding met God. Zij hebben bovennatuurlijk leven door de Heilige Geest. En dat heeft een effect op de buitenwereld. Dat hoef je niet te organiseren. Dat hoef je zelfs niet uit te leggen. Er kwam, het gebeurde, er kwam vrees over iedereen. En in vers 47, en zij vonden genade bij heel het volk. Dat betekent, ze verwierven sympathie. Hier staat het heel positief verwoord. Vers 43 is misschien nog wat negatief. Het woord vrees, ontzag. Al denk ik dat dat uiteindelijk ook iets heel positiefs is. Maar vers 47 staat, ze vonden genade. Sympathie verwierven ze. Er was klaarblijkelijk bij de buitenstaanders een besef. Er staat zelfs bij heel het volk een besef. Deze mensen van de weg van Jezus, deze mensen die de Messias Jezus lief hebben en volgen, zij krijgen onze sympathie. Hoe hebben ze dat gedaan? Door zich op God te richten. Hun getuigenis lag allereerst in het feit dat ze iemand lief hadden. Namelijk de Heer Jezus Christus en de Vader. En dat hun levens zodanig werden veranderd en beïnvloed, dat ze impact maakten op hun omgeving. Misschien even een persoonlijke toepassing. In de tijd dat ik nog een ongelovige was, en eigenlijk in de wereld leefde, ontmoette ik wel van tijd tot tijd gelovigen. En als ongelovige was ik allergisch voor mensen die christelijke regels predikten en er niet naar leefden. Daar kon ik helemaal niks mee. Maar ik had, terwijl ik een ongelovige was en eigenlijk min of meer tegen het evangelie, ik had altijd toch een diepe respect voor gelovige mensen die daadwerkelijk praktiseerden wat ze beleden. Die deden, die uitleefden wat ze geloofden. Daar proefde ik een oprechtheid, daar proefde ik een eerlijkheid, daar proefde ik een toewijding die indruk op mij maakte. Ik zag daar een consequentie, zeg maar, in hun levensstijl die invloed op mij had. En ik denk dat dat vandaag de dag nog steeds zo is. Wij zullen als gemeente, u zult als gemeente impact maken op uw omgeving. U zult een missionaire gemeente zijn als ieder in de gemeente ernst maakt met zijn wandel met God. Als ieder in de gemeente weet wat het betekent om in een levende relatie met de levende God te staan. Dat zal impact maken op de mensen om u heen. Daar zullen mensen een besef van gaan krijgen. Mensen in je familie, mensen op je werk, mensen in je studiekring, mensen op de sportvereniging, mensen bij je in de straat. Want er is een heilig, onzagwekkend leven met God. Ik wil even met u bladeren naar Handelingen 5. Daar zie je nog veel sterker dat heiliging de attractiefactor van de gemeente was. U kent de geschiedenis met Ananias en Safira. Een grijpend verhaal. Ze zijn niet gedood door Satan. Ze zijn niet omgekomen vanwege de gebrokenheid van de schepping allereerst. Maar ze zijn omgekomen, ze zijn gestorven door een ingrijpen van God. Ze logen tegen de Heilige Geest. En vers 9, Handelingen 5 vers 9 zegt Petrus, waarom hebben jullie de geest verzocht? En zowel Ananias en een paar uur later zijn vrouw Safira komen te overlijden. En er staat dan in Handelingen 5 vers 11... Na de begrafenis kwam er grote vrees over heel de gemeente en over allen die het hoorden. Weer het woord phobos, vrees, ontzag op de gemeente en op allen die om de gemeente waren. En in vers 13, en van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. Wat zou u ervan vinden? Als u van mensen zou horen, buitenstaanders, dat ze zich niet bij uw gemeente durfden aan te sluiten. Zou u dat een compliment vinden? Of zou u dat een grote aanklacht vinden, een groot minpunt? Van de eerste gemeente werd gezegd, niemand durfde zich bij hen aan te sluiten. Er lag een drempel. Buitenstaanders beseften, als je over de drempel gaat en komt in de gemeente, in de woning van God, waar God door zijn geest woont. Dat heeft consequenties. Dat vraagt een andere levensstijl. Op deze mensen rust de hand van God. En God is heilig. God is machtig. God is groot. God is goed. De gemeente is niet een biljartvereniging. Is niet de bloedbank. De gemeente is niet het Rode Kruis, waar goede daden gedaan worden. Prachtig dat dat er is. Maar de gemeente is het huis van God. En met God valt niet te spotten. God doorzoekt de harten. God kent de mensen. En God is niet bezig om ons te entertainen. God is niet bezig om ons een beetje bezig te houden als een oude man die niets te doen heeft. Nee, God is een heilige God die zijn zoon voor ons gestraft heeft om ons te redden van de verlorenheid. En ieder die op dat aanbod ingaat, ieder die van de genade gebruik wil maken, komt in zijn tegenwoordigheid. En in Gods huis gaat het op Gods manier. We zijn in de tegenwoordigheid van God. En dat bracht vrees over de mensen die aarzelden bij de drempel. Ze durfden niet goed naar binnen. Ze beseften, het gaat hier ergens over. We hebben hier te maken met een almachtige God. Me aansluiten bij deze groep heeft consequenties. Dan kom ik onder het gezag van God en onder het gezag van zijn woord. Wauw. Wauw. Als dit het effect is van de hedendaagse gemeente. Ik heb deze pijler voor opgezet. Heiliging. Missionair door heiliging. Door een heilig, toegewijd, godvrezend leven. Ik heb deze pijler voor opgezet als nummer 1. Omdat ik denk dat hij het meest zeldzaam is geworden. Er zijn allerlei manieren bedacht om gelovigen over de drempel te halen. Ik zie het bij de eerste gemeente niet zo. En de realiteit is dat ze een grote impact hadden op hun omgeving. En duizenden kwamen tot geloof. Kijk naar vers 14. Vers 13 zegt, er was grote vrees. En Handelingen 5 vers 14. En er werden er steeds meer toegevoegd. Die in de Here geloofden. Wie werden er toegevoegd? Nou, mensen die klaarblijkelijk wel de stap durfden te zetten. Ja, het waren mensen die in de Here geloofden. Het waren niet mensen die wel eens een beetje kennis wilden maken. Nee, het waren mensen die zich in geloven en vertrouwen aan God, aan de Heer Jezus, toevertrouwden. En tot bekering kwamen. Bekering als de drempel. Ja, ik zou me bijna een beetje bezwaard voelen om het zo neer te zetten, maar u ziet met mij dat het een Bijbelse lijn is. Heiliging, een toegewijd leven, een godvrezend leven, is de allereerste attractiefactor van de gemeente. U wilt graag een missionaire gemeente zijn. U wilt graag een missionaire christen zijn. Mijn eerste opdracht, mijn eerste oproep aan u is, richt u op uw relatie met God. Zoek de binnenkamer. Wees alleen met hem. Vrees God. Houd zijn geboden. Wandel in oprechtheid met hem. Geef je over aan de Heer Jezus. Breng je hele leven onder het beslag van de Heilige Geest. En jij zult iemand zijn die impact heeft op zijn omgeving. Misschien zeg je, heb je nog een bewijs? Heb je nog een voorbeeld? Ik wil je een oud-testamentisch voorbeeld noemen. Ik ga het niet meer lezen. Ik denk dat u het verhaal kent van Abraham en Lot. Ze hadden te weinig ruimte. Ze moesten uit elkaar. Lot mocht kiezen. En hij koos als eerste, vrijmoedig. En hij zegt, ik ga die kant op. Ik ga richting de velden, de vlakten van Sodom. En hij ging. En er staat in Genesis 13, vers 12, dat hij zijn tent opsloeg vlak bij Sodom. En lees je de hoofdstukken door, dan lees je in Genesis 19, vers 1, dat hij in de poort van Sodom zat. Hij was in Sodom gaan wonen. Lot, 2 Petrus zegt dat Lot een rechtvaardige was. Lot was een gelovige. Was een man die de God van Isaac, de God van Abraham en de God van Jacob diende. Mogelijk heeft hij gezegd, nou weet je, ik ga naar Sodom, want dan kan ik daar van betekenis zijn voor mijn omgeving. We weten hoe het met Lot is afgelopen. De omgeving werd vooral van betekenis voor Lot, zijn vrouw en zijn kinderen. Hij die wellicht geprobeerd heeft om de mensen in Sodom en Gomorra een goed getuigenis te brengen. Hij is erin gefaald. En wat deed Abraham? Van Abraham staat in Genesis 13 vers 18. Maar Abraham sloeg zijn tenten op bij Mamre en bouwde een altaar voor de Heere. Abraham richtte zich op zijn relatie met God. Waar Lot ging voor de relatie met de medemens, richtte Abraham zich op zijn relatie met God. Hij was alleen met God. Hij was bij zijn altaar. En nu de vraag, wie heeft het meest voor Sodom betekend? Wie is het die uiteindelijk begon te bidden voor Sodom? Het was Abraham. Genesis 18. Wie is het die Lot uit Sodom heeft bevrijd? Het is Abraham. Genesis 14. Hij die allereerst zich richt op God, betekent het meest voor zijn medemens. En wie zich allereerst richt op zijn medemens, zal minder effect hebben dan hij die zich allereerst richt op God. Heiliging als de eerste pijler. Ik ga naar de tweede pijler. Hoe kunnen we missionair gemeente zijn? 1. Door een heilig leven te leiden. 2. Door een getuigend leven te leiden. Het geven van getuigenis. Ik word steeds praktischer, dat veel christenen het vandaag de dag ingewikkeld vinden om bij de grote opdracht betrokken te zijn, om missionair te zijn, omdat ze bang zijn. Omdat ze wellicht denken, ik ben niet zo geschikt om mijn medemens die niet gelooft het evangelie te vertellen. Ik kan het niet zo goed uitleggen als al die goede voorgangers en evangelisten. Als ik bij mijn buurvrouw sta, dan lijkt het soms wel of ik de woorden kwijter ben en amper nog maar iets over het evangelie kan zeggen. Het is niet aan mij besteed. Veel christenen zijn verlegen met het getuigen richting andere mensen. Ik wil bij deze tweede pijler u wijzen op het feit dat getuigenis, een getuigende levensstijl, eigenlijk in de kern iets heel eenvoudigs is. Wat is de roeping van de gemeente? Vanavond zeggen we missionair zijn, de wereld bereiken. Amen. Maar hoe doen we dat? Nou, ik heb net één pijler genoemd, nu zijn we bij de tweede, door te getuigen. En dat is heel iets kernachtigs. Misschien weet u uit Handelingen 1, toen Judas afgevallen was als apostel, dat de apostelen voorstelden om een nieuwe apostel aan te wijzen. Dan worden er twee mannen voorgesteld, Matthias en die andere was Barzabas. En uiteindelijk wordt Matthias gekozen. Maar wat wordt over deze persoon gezegd in Handelingen 1 vers 22? Wie moet nu die apostel zijn, die vervanger van Judas? Petrus zegt daar, het moet iemand zijn die met ons getuige wordt van zijn opstanding. Iemand die met ons gaat getuigen van Jezus' opstanding, dat is het. Die met ons gaat vertellen, Jezus is opgestaan zoals de schriften hebben voorzegd. Hij is de Messias. Je wordt een getuige van de opstanding. Wij denken vaak dat je allerlei strategieën en tools moet hebben, allerlei cursussen moet hebben gevolgd, allerlei bijbelstudies moet hebben gevolgd, om te kunnen getuigen. Dat is het niet. Getuigen is niet een ingewikkelde techniek of een uitgebreide strategie. Getuigen is in de kern iets heel eenvoudigs. Iets heel eenvoudigs. En naast die heiliging, pijler 1, is pijler 2, die ik met u wil optrekken in deze bijbelstudie, is eenvoudig te getuigen van de opstanding van Jezus. En ik wil u daar echt mee bemoedigen. En door die bemoediging wil ik u aanmoedigen. Waarom? Omdat het iets heel eenvoudigs is. Wat doet nu een getuige? Wat doet een getuige? Stel, ik rijd met mijn auto hier weg van het terrein en ik bots direct bij het verlaten van het terrein tegen een andere auto. En u liep daar met uw hond en u zag het gebeuren. U zag die grijze auto en die rode auto van mij en die botsten op elkaar. Veel blikschade, stap uit de auto, de politie moet komen en de politie zegt, u bent getuige. Wat gaat u dan doen? Hebt u daarvoor gestudeerd? Moet u dan eerst nog een opleiding volgen of een cursus volgen om te kunnen getuigen? Nee. Wat vraagt de politie van u? Ze vraagt niets anders dan dat u vertelt wat u gezien en mogelijk gehoord hebt. That's it. Je vertelt wat je hebt meegemaakt. En het is een persoonlijk verslag. Hey, door jouw ogen, zo vertel je. Jezus heeft gezegd, Handelingen 1 vers 8, u zult mijn getuige zijn. Wij lezen dat vaak als een opdracht, maar het staat er in de vorm van een belofte. Er staat niet, u moet mijn getuige zijn. Er staat, u zult mijn getuige zijn. Ik zal maken dat u zult getuigen. En het getuigen is niet iemand overtuigen, is niet iemand van A tot Z het evangelie vertellen en alle mogelijke vragen beantwoorden. Het is slechts vertellen van wat je hebt meegemaakt. Slechts vertellen van wat Jezus in je leven heeft gedaan. Wat eenvoudig. Daar kun je toch wat over vertellen? Over wat hij in uw leven heeft gedaan. Als ik het jou zou vragen, kan je eens vertellen wat God in je leven heeft gedaan? Dat is toch niet te moeilijk om daar wat over te vertellen? Moet dat dan allemaal per se klinkend als een klok zijn? Nee. Nee, een getuigenis gaat niet zozeer om of het mooi is. Het gaat om de vraag of het waar is. Die politie is op zoek naar een waarachtig persoonlijk verslag. Onze hemelse Heer wil ons gebruiken opdat wij persoonlijk en eerlijk en eenvoudig verslag leggen van dat wat we gezien hebben in Jezus. Dat wat Hij in uw leven heeft gedaan. Je hebt erbij gestaan. Je hebt het meegemaakt. En je geeft het door aan anderen. Weet je, daar zijn zoveel mogelijkheden voor. Als je daarvoor gaat bidden. Als je 's morgens opstaat en je geeft je dag en je agenda heel bewust aan God. Dan zul je meemaken dat God mensen op je pad brengt aan wie je wat kan vertellen. Als je aan het eind van deze Bijbelstudie op je knieën gaat. En je zegt, Heer Jezus, ik wil me opnieuw aan u toewijden. Ik wil uw getuige zijn. Ik wil pleiten op die belofte van Handelingen 1 vers 8. Dan gaat God mensen op je pad brengen van wie je, aan wie je kunt getuigen. Zoek naar eenvoudige openingen. Forceer ze niet. Laat God de openingen maken. En als God ze geeft, vertel. Wat is uw hobby? Ja, dan kunt u gaan vertellen over voetbal, of over lezen, of over kamperen. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, sinds ik de Heer Jezus in mijn leven heb leren kennen, heb ik andere hobby's gekregen. Ik verlang ernaar om voor Hem te zingen. Een van mijn hobby's is om het woord van God te bestuderen. Een andere hobby is om met mensen op te trekken. Ik hou van mensen. Waarom hou je van mensen? Omdat God van mensen houdt. Ik heb gezien dat God van mij houdt. Daarom wil ik graag andere mensen iets laten zien van wat het betekent om God te kennen. Allerlei openingen op het werk wellicht. Wat heb je gedaan het weekend? Of in de familie? Wat houd je de laatste tijd bezig? Nou, dan kan je vertellen over je nieuwe auto, over je nieuwe huis. Het zijn geen slechte dingen. We leven in een wereld waar we huizen en auto's nodig hebben. Maar je zou ook iets anders kunnen vertellen. Wij moeten ons trainen. Ik wil het eenvoudig houden. Wij moeten ons voorbereiden om al dit soort openingen aan te grijpen. Om iets van de Heer Jezus te vertellen. Gaat het goed met je? Ja. Want ik weet dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot een eeuwigheid. Daarom heb ik vandaag hoop. En gaat het goed met me? Getuigen. Slechts vertellen. Als deze tijd iets nodig heeft, is het authentieke getuigen van Jezus. En ik wil jou aansporen. Niet om een ingewikkeld systeem te ontwikkelen hoe je andere mensen van A tot Z het evangelie kan vertellen. Maar om slechts op allerlei mogelijke manieren te vertellen over de Heer Jezus Christus. Ik denk dat de eerste gemeenten daarom bekend stonden. Ik heb met u wel eens nagedacht over 1 Thessalonicenzen 1. Daar wil ik nog 1 tekst van lezen. 1 Thessalonicenzen 1, waar staat over de gemeente van Thessalonica. Van u uit heeft het woord, 1 vers 8, van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. Paulus ontmoet in Korinthe, waar hij is als hij deze brief schrijft, mensen die gehoord hebben van het geloof van de Thessalonicenzen. Hij zegt in vers 8, uw geloof in God heeft zich verspreid. En hier wordt gewoon bedoeld, het getuigenis van uw geloof, dat heeft zich verspreid. Hier in Korinthe, en niet alleen in Korinthe, maar in heel Macedonië en Achaïe en die 2 provincies in Griekenland, is bekend geworden dat er in Thessalonica mensen zijn die een ontmoeting hebben gehad met Jezus. Dat is het geheim. Vertellen. Over de drempel gaan en eenvoudig over Jezus getuigen. Mensen vragen stellen. Over die schroomdrempel heen komen. En in eenvoud. Met de gaven die jij hebt gekregen. En met de persoon die jij bent. En met de hobby's die jij hebt. En met het leven dat je leidt. Een getuige van Jezus te zijn. Het is eenvoudig. Het vraagt geen cursus. Het vraagt geen scholing. Het vraagt een bereidheid van je in je hart. Het vraagt een overgave van je hart. Misschien zeg je ja, maar toch zie ik het nog niet gebeuren dat ik morgen mijn collega over Jezus vertel. Dan zou ik twee dingen tegen je willen zeggen. Eén is, heb je ervoor gebeden en heb je je werkelijk bereid verklaard aan God. Dat als God je een opening geeft, je niets forceren, maar als hij je een opening geeft. Heb je gezegd, Heere, dan ben ik bereid. Ik ben bereid om voor gek te staan. En ik ben bereid om te vertellen dat Jezus voor mij een grote werkelijkheid is. Eén, heb je je overgegeven? En twee, een tweede vraag, dat is ook een persoonlijke vraag. Waar is je hart vol van? Waar is je hart vol van? Misschien is ons getuigenisprobleem eigenlijk wel een hartsprobleem. Dat we te weinig echt vol zijn van de Heer Jezus. Daarom is getuigen iets wat moet gebeuren onder de absolute en de krachtige leiding van de Heilige Geest. Wanneer begonnen de apostelen te getuigen toen de Heilige Geest was uitgestort? Jezus zei ook niet bij zijn hemelvaart, jullie moeten nu gaan getuigen. Nee, zegt hij, jullie moeten terug naar Jeruzalem en de belofte van de Vader verwachten, want jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. En dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Het kan alleen in de kracht en onder de leiding van de Heilige Geest. Bid dan of God je hart vol maakt van Jezus, door de Heilige Geest, zodat werkelijkheid wordt waar de mond vol van is. Daar loopt het hart voor over, van over. Ik kan mezelf jaren geleden herinneren. Ik was leraar op het voortgezet onderwijs. En ik was al elk jaar eigenlijk mentor van een groep. Ik kwam in mijn tweede jaar dat ik les gaf tot geloof. En ik had een verlangen om te getuigen, maar ik zat een beetje in die kramp. Ik wil wel, maar ik durf niet. En ik voelde me s'avonds vaak schuldig dat ik weer niet met die leerling over het evangelie had gesproken. Want ik wilde wel, maar ik kon het niet. Ik durfde niet die drempel over te gaan. En op een avond had ik een bijbelstudie over getuigen zijn. Iemand anders gaf de bijbelstudie, ik was bezoeker. En daar werd aangemoedigd om eenvoudig het gesprek aan te gaan, aan te knopen met andere mensen. En om eenvoudig van Jezus te getuigen. En ik kwam tot de conclusie, Leander, jij hebt je werkelijk nog niet echt aan God gegeven op dit punt. Jij hebt dit terrein van jouw mond en van jouw getuigenis nog niet echt aan God gegeven. En die avond ben ik op mijn knieën gegaan en heb ik gezegd, Heer, als u openingen geeft, ik zal van u spreken. Geef me de woorden. Ik kan het niet, maar u kunt het. Ik ben bereid. En de volgende dag had ik een mentorgesprek met een jongen uit HAVO 4. Een grote vent. Prachtige kerel die midden in het leven stond. En ik was gewend om met mijn mentorleerlingen over van alles te spreken. Van cijfers tot persoonlijke omstandigheden tot noem maar op. Maar ik vond het heel moeilijk om hen eerlijke vragen te stellen over hun verhouding tot God. Maar toen hij tegenover me plaats nam, voelde ik zo'n aandrang om hem een eerlijke vraag te stellen. En te zeggen, joh, weet jij zeker dat het goed is tussen jou en God? Dat staat niet op je rapport, maar dit is wel de belangrijkste vraag. Heb jij vrede met God? Weet je dat Jezus voor jouw zonde is gestorven? En ik kan me herinneren dat er in mijn hart iets knapte. Dat ik dacht, wat heb ik jarenlang geloofd dat dit een asociale of een veel te persoonlijke vraag is. Maar er ontstond direct een situatie waarin ik met hem kon spreken. Het is een liefdevolle vraag. Het is een daad van liefde als je iemand een eerlijke vraag stelt naar zijn verhouding met Jezus. Ook in deze tijd. Ook aan mensen die misschien weinig met het christelijk geloof hebben. Dat je eerlijk vraagt, joh, heb jij nou echt rust van binnen? Weet jij zeker dat jouw leven veilig is? Je hebt God nodig, je hebt Jezus nodig. Mag ik je iets vertellen wat hij in mijn leven gedaan heeft? Oh, deze mensen hebben we nodig. Eenvoudig, maar vrijmoedig. Getuigenis. Slechts getuigenis. Ik ga naar een derde pijler. De missionaire gemeente. 1. Door een heilig leven te leiden zijn we missionair. 2. Door eenvoudig te getuigen zijn we missionair. En ik kom nu bij het derde aspect. Hoe kunnen we missionair zijn? Door te beseffen dat we geroepen zijn om discipelen te maken. U kent natuurlijk de zendingsopdracht. Matteüs 28. Daar staat, in de herziene statenvertaling, het is eigenlijk jammer dat dat zo vertaald is, ga dan heen, onderwijs al de volken. U weet natuurlijk dat de Engelse vertaling zegt, make disciples of all the nations. Maak discipelen. Dat is de derde pijler. Dat wij geroepen zijn om discipelen te maken. Dat maken van discipelen is een Joodse aangelegenheid. Ik bedoel daarmee te zeggen, dat is een beeld dat komt uit het Jodendom. Namelijk een rabbi die volgelingen had. Meestal 10, 12, 13, kleine groep van volgelingen met wie hij veel en intiem optrok en zijn leven deelde. Farizeeën hadden discipelen, Johannes de Doper had discipelen en ook Jezus had discipelen. En een rabbi ging door de straten van Israël en hij nodigde mensen uit om zijn juk te dragen. Daarom zei Jezus, neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is een uitnodiging om een discipel van hem te worden. En rabbi zocht zijn discipelen uit zoals Jezus zijn discipelen uitzocht. Wij zijn geroepen om ook discipelen te maken. Dat is de grote opdracht, Matteüs 28. Nou, wat is nu discipelen maken? Discipelen maken betekent een kring van mensen om je heen hebben. Een kleine kring, noem 10, maar je mag van mij ook 5 zeggen. Mensen in wiens leven jij invloed hebt. Met wie je intensiever optrekt dan met andere mensen. En ik denk dat de gemeente van de Heer Jezus, ik ga het punt wel heel praktisch maken, dat vaak niet ziet. Hoe bereiken wij de buitenwereld? Dat is de vraag van deze Bijbelstudie. Hoe zijn we missionair? Nou, ieder mens, iedere christen, ook uit uw gemeente, heeft omgang met ongelovigen. Of het nu met je collega's is, met je buren, misschien wel in je gezin, of in je familie, in je vriendenkring, noem de verbanden maar op, je sportvereniging. En ik geloof dat het Gods methode is om zijn kinderen, dus de christenen, op verschillende plekken neer te zetten, in de wereld, in de samenleving, daar bij de squashclub en die bij de sportvereniging en de volgende bij, noem maar op. En dat God iedere christen een aantal mensen om zich heen geeft. Ik heb het nu even over ongelovige mensen. Je kunt dit systeem ook toepassen binnen de gemeente, dan heb je het over gelovigen. Maar hier even over ongelovigen, die vertrouwt God toe aan een christen op een bepaalde plaats. En het zou goed zijn dat je bijvoorbeeld na deze Bijbelstudie je pen pakt en je papier pakt. En dat je eens 5 namen opschrijft van ongelovigen met wie jij frequent omgang hebt. En dat je van die 5, het mogen er meer zijn, het mogen er minder zijn, misschien kom je aan 3, dan doe je het met 3. En dat je van die 5 mensen zegt, ik heb een verlangen dat zij tot geloof komen. Ik heb een verlangen dat zij de Heer Jezus leren kennen en deel worden van de gemeente. Nou, dat kan natuurlijk door te getuigen, pijler 2, maar dat heb je wellicht al gedaan aan deze mensen. Maar je ziet, ze zijn nog niet direct tot geloof gekomen. En toch zie je ze bijvoorbeeld elke dag op je werk, of 1 keer in de 2 weken bij een familiemeeting. En het zou heel goed zijn om die 3 of die 4 of die 5 mensen in geloof te adopteren. Wat bedoel ik? Je gaat die 5 mensen noteren in je dagboek. En dan ga je gericht voor bidden. Je gelooft ergens, die mensen brengt God op mijn pad. Voor die mensen wil ik gaan bidden. Met die mensen wil ik wat intensiever optrekken. Die mensen wil ik wat meer gaan vertellen over het christelijk geloof. En bij die moet wat meer horen over wat er aan het kruis gebeurd is, want dat begrijpt hij niet goed. En een volgende, die moet overtuigd worden van het feit dat de kerk niet alleen maar uit regels bestaat, want die zit in die leugens vast. Ik ga tijd en aandacht geven aan die mensen die God mij toevertrouwt. Een groepje van mensen. Make disciples. Dat is een proces van doen. Je bent geconnect met hen. Connected. En dat is denk ik het discipelschap. En Jezus was geconnected met zijn discipelen. Maar dat model kun je ook overzetten op ongelovigen. Je hoeft die mensen niet bewust op te zoeken. Je hoeft niet heel subtiel allerlei vriendschappen te sluiten. Maar het zijn mensen met wie jij regelmatig het pad kruist. Die mensen. Dat je daar wat meer in investeert. Dat je die personen, dat je daar gericht, bij wijze van spreken, een paar keer per week voor gaat bidden. En die geef je een folder. En die stuur je een filmpje. En die stuur je een kaartje. En je investeert. En je zoekt eigenlijk naar openingen die de Heilige Geest geeft. als u 30 gelovigen hebt in de gemeente, 30 christenen bij u uit de gemeente die dat doen, dan wordt er effectief doelgericht in 150 levens van ongelovigen gezaaid. En als u daar met elkaar voor gaat bidden in de gemeente op zondag, of op andere momenten, we bidden voor de 5 discipelen, of discipelen in de making, die we bereiken. Misschien moet je het met elkaar afspreken. We gaan 1 keer in de maand bij elkaar komen om daarvoor te bidden. Jij met jouw 5, jij met jouw 5 en jij met jouw 5. Dan zaaien we in levens van mensen. Dit is een langzame manier van evangelisatie. Sommige mensen komen direct tot geloof als ze 1 keer het getuigenis horen. Dat was pijler 2. Pijler 3 is de langzamere, de diepere manier van werken. Meer relatiegericht. Waarbij het hart meer voorbereid kan worden. Ik geloof dat er maar weinig mensen zijn die bij het horen van een eerste getuigenis tot geloof komen. Iemand heeft ooit gezegd, gemiddelde christen heeft 7 keer het evangelie moeten horen, gemiddeld, om tot geloof te kunnen komen. Nou, dat is misschien een beetje black-white, maar het is een ketting. En pijler 2 is dat je getuigt tegen die persoon die je ziet bij de HEMA, die je random tegenkomt. Maar pijler 3, dat principe van discipelschap, invloed uitoefenen in levens van mensen die God aan jou toevertrouwt, dat is zeg maar dat je meerdere stappen zet, meerdere schakels doet. En die mensen kunnen wijzigen. Maar ik denk soms dat we dat ons te weinig bewust zijn, dat God ons ergens als zout plaatst en zout wil zich verspreiden. Zout wil zijn geur afgeven. Nou, de bedoeling is, kijk eens om me heen. Welke mensen heeft God aan u toevertrouwd? Noteer ze. En kom in gesprek met hen over wezenlijke dingen. Deel iets vanuit je leven. Laat ze iets zien van wie jij bent. Geef je tijd en ruimte om te laten zien, om te ontdekken wat God in jouw leven heeft gedaan. Leer ze jouw karakter kennen. Het karakter wat als het goed is steeds meer gevormd wordt door de Heer Jezus. Op die manier kun je impact hebben op je omgeving. 1 was de pijler van heiliging. 2 was eenvoudig getuigenis. 3, het is eigenlijk nog steeds eenvoudig. Bedenk welke mensen God op jouw pad plaatst. Noteer een aantal namen en ga gericht voor hen bidden en tijd met hen doorbrengen. Bijvoorbeeld op je werk. Kruip eens juist weer naast die ene collega en vraag nog eens, hoe gaat het nu met je vrouw? Vraag eens door. Toon bijzondere belangstelling. Juist voor die personen, omdat ze op jouw lijstje staan. Omdat je geloof hebt dat God iets in hun levens wil doen. Bid voor namen. Welke mensen jou geeft. Misschien moet je het met elkaar er eens in de gemeente over hebben. Wat een impact kan er van de gemeente uitgaan als er op deze manier gezaaid wordt in levens van vele mensen. Gods molens malen langzaam. En het is die wijze die God vaak verkiest om het hart zacht te maken en iemand uiteindelijk te brengen tot overgave aan de Heer Jezus. Ik geloof, als jij dit vanavond met God in orde maakt, als jij hierop gaat staan en zo een aantal namen in geloof uitkiest. En zegt, Heer, in deze leven zul ik gaan zaaien. Dan zal God je zegenen. Ik kom bij mijn laatste pijler. Dat is een hele grote pijler. Een hele brede pijler. En ik ga hem kort behandelen. Het allerbelangrijkste is een heilig leven. Is het getuigenis. Is het zaaien in levens van een aantal mensen. Maar 4 is ook het afzonderen van mensen. De missionaire gemeente, dat wilt u zijn toch? Is ook een gemeente die mensen uit haar midden specifiek afzondert om het evangelie dichtbij of ver weg te verspreiden. Leest u met mij mee in Handelingen 13, waar de modelgemeente van Antiochië, bestaande uit een leiderschap van 5 mannen, waaronder Saulus en Barnabas, waar 2 mensen worden afgezonderd. Handelingen 13. Er staat, er waren in Antiochië, in de gemeente al daar enkele profeten en leraars. En dan vers 2. Terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, En nadat zij hun de handen hadden opgelegd, lieten zij hen gaan. En dan vers 4, zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Wat gebeurt hier? De leiders van de gemeente zijn samen. Antiochië wilde een missionaire gemeente zijn, net als u. En de leiders komen hier samen. Ze bidden en ze vasten. En de Heilige Geest spreekt. Zonder voor mij af, Paulus en Barnabas, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Van dat leiderschap, bestaande uit 5 mannen, zegt de Heilige Geest, 2 mannen moeten worden afgezonderd, apart gezet. En zij moeten gaan doen het werk waar ik hen voor geroepen heb. En ik vind het zo mooi, vers 3 zegt, toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. De missionaire gemeente zondert mensen af die een bijzondere roeping krijgen in de grote missie, in de grote opdracht. Hier Paulus en Barnabas die in vers 4 vertrokken naar Cyprus en begonnen aan de eerste zendingsreis. Gemeenteplanting op andere plaatsen. Dat is iets om over na te denken. Dus allereerst voor het leiderschap. Zijn wij een missionaire gemeente in die zin dat we mensen apart zetten, mensen afzonderen? We denken dan misschien gelijk aan zending ver weg. Maar Paulus en Barnabas begonnen eerst naar Cyprus te gaan. Dat was waarschijnlijk het geboorte-eiland van Barnabas. Ze gingen eigenlijk 1 eiland verder om daar het evangelie te verspreiden. Om daar een gemeente te stichten. Helaas is de gemeente vandaag vaak op zichzelf gericht. We zijn bezig, zeker in deze coronatijd, om onze eigen diensten te handhaven, om het programma draaiende te houden, de Bijbelstudies door de week en de bidstonden en op zondag de diensten. En als dat allemaal loopt en er komen mensen, en er zijn mooie preken en de mensen worden bemoedigd, dan zijn we eigenlijk tevreden. Maar wist u dat de plaatselijke gemeente Gods instrument is om de wereld te bereiken? Hier zie je een kleine gemeente in Antiochië die 2/5 van haar leiderschap afzondert om bezig te gaan met de grote opdracht. De vraag is, hebben wij dat in de gemeente helder? Heeft de leiderschap van de gemeente dit helder? Bidden en vasten we daarvoor, zodat de Heilige Geest kan spreken, kan duidelijk maken? Hebben we oog voor gaven, misschien juist bijzondere evangelisatiegaven, die in de gemeente zijn? Niet alleen in het leiderschap, maar ook onder de niet-leiders. Die zouden worden kunnen herkend, worden erkend en ook worden gestimuleerd om in te zetten, zodat je mensen kunt laten gaan, eind vers 3. Toen lieten zij hen gaan. Dat betekent, onder gezag van de lokale gemeente in Antiochië vindt de zendingsreis plaats naar Cyprus. Ik denk dat wij te vaak met ons hoofd naar beneden zijn. Maar mijn oproep bij deze vierde pijler is, word een wereldchristen. Begin te zien dat God meer plannen heeft. Dat God niet alleen op zoek was naar jou en naar jouw gemeente. En niet alleen naar jouw stad. Niet alleen naar Nederland. Niet alleen naar Europa. Maar dat God deze wereld wil bereiken. Verkondig al de etniciteiten, al de volken tot mijn discipelen. Alle etniciteiten, dat is een grote diversiteit. Kijk eens op het Joshua Project. Daar zie je wat reached en unreached is. Daar zie je hoeveel mensen de Heer Jezus nog niet kennen. Kom uit de cocon van de eigen gemeente. Hoe geweldig het ook daar is en hoe zegen het ook is. Maar begin te zien dat God zegt, ik wil jullie gebruiken. Ik wil jullie als, vergeef me het beeld, als mest uitstrooien over de aarde, zodat jullie anderen kunnen bereiken. En dat vind ik zo mooi in het boek Handelingen. Paulus en Barnabas, als ze een gemeente gesticht hadden, dan gingen ze voort, gingen ze verder om nieuwe plekken te bereiken. Multiplying churches. Bidt u daar samen voor? Heeft dat in jullie bidstond een plek? Of bidden we alleen voor meer leden naar onze kerk? Of zijn we aan het bidden van meer leden uit onze kerk naar andere plekken? Dat we gaan lanceren. Dat we anderen gaan bereiken. Dat is de roeping voor de gemeente. Heb jij oog? Hoor jij de stem van de Heilige Geest die zegt, zonder voor mij af. Zet ze apart voor mij. Want ik heb nog andere schapen. Johannes 10. Die van deze stal niet zijn. Dat is niet de roeping van een individu. Dat is niet de passie van alleen Hans, die toevallig een beetje zendingsminded is. Nee, het is de roeping van de gemeente. En daarom, de grote opdracht moet gepredikt worden in de gemeente. Moet besproken worden. Het moet de passie van het collectief zijn. Zodat er ook ruimte komt. Middelen, financiën, gebed. Om degenen die die gaven hebben, dat verlangen hebben, ook apart te zetten. Word een wereldchristen. Begin te zien dat de wereld groter is dan je eigen omgeving. En dat er velen zijn die geroepen worden. We leven in een bijzondere tijd, want het christendom groeit. Het is bijna de belangrijkste godsdienst in deze wereld. In 200 jaar tijd zijn er 10.000 nieuwe onbereikte groepen bereikt. Samenlevingen die nooit iets hadden met het christelijk geloof zijn nu centra van het christendom geworden. Denk aan Zuid-Amerika en Afrika en Azië. Maar van de 7,4 miljoen mensen is nog 7,4 miljard mensen op deze wereld is nog 2 miljard onbereikt. Dat wil zeggen, niet binnen het bereik van een zendeling, niet binnen het bereik van een Bijbel en geen christelijke literatuur. Dat begrip onbereikte volken, dat moet voor ons onverdraaglijk worden. Mensen die de heerlijkheid van Christus kennen, verlangen dat anderen dit horen. Jezus zei, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders, weinig mensen die zich fulltime willen inzetten. Voor mensen uit Overijssel, voor mensen uit Limburg, voor mensen uit Brabant, voor mensen uit Turkije, voor mensen in China. God zoekt aanbidders. En het is de roeping van de lokale gemeente om er ernstig voor te bidden wie God wil afzonderen. Heb jij een verlangen? Ga spreken met de oudste. Maak een keus in de tegenwoordigheid van God. Bereid je voor. Volg een Bijbelschool. Ga naar een zendingsschool. Kom in contact met zendingsorganisaties. Maar vooral, spreek met de lokale gemeente, met de oudsten van de gemeente, zodat het een roeping van de gemeente is om anderen te bereiken met het evangelie. Ik eindig met een voorbeeld van Paul Washer, bekende evangelist uit Amerika. Paul Washer heeft gezegd, in de gemeente heb je twee soorten mensen. De missionaire gemeente, dat was het thema. Je hebt in die missionaire gemeente twee soorten mensen. Je hebt mensen die touw vasthouden en mensen die langs het touw naar beneden klimmen. Ik zal uitleggen wat hij bedoelde. Hij zegt, de gemeente is gered uit een diepe poel, een diepe put van zonde en verlorenheid. Wij zijn daaruit naar boven getrokken. En bovenop de grond, rondom die put, verheerlijken we God, prijzen we Jezus voor zijn offer. Maar kijken we ook af en toe in die put, waar nog duizenden miljoenen mensen verloren liggen. En wat doet de missionaire gemeente? Ze laat een touw, dat is het touw van het evangelie, in die put zakken. Maar er moeten mensen met dat touw meegaan. En er zijn enkelen die zijn geroepen. Sommigen zijn geroepen om langs het touw naar beneden te gaan, de put in, om mensen het evangelie te gaan vertellen en ze mee te trekken naar boven, naar de gemeente van Christus. En er zijn mensen die bovenaan touw vasthouden, bidden, ondersteunen, meeleven. Ik zou aan jou willen vragen, bij welke groep hoor jij? Hou jij het touw vast, zodat je ondersteunt degene die gaan? Of ben je iemand die langs het touw naar beneden klimt en zegt, ik wil me geven. Misschien wel een paar dagen per week. Ik wil me echt gaan geven voor het binnenhalen van mensen. Ver weg of dichtbij. We zijn daar allemaal voor geroepen. Maar sommigen hebben een bijzondere roeping om afgezonderd te worden. voor het werk waar de Heilige Geest toe roept. De vierde pijler was, de gemeente zondert mensen af die specifiek belast worden met de grote opdracht. Ik hoop dat deze studie met die vier pijlers je helpt om te bidden, te verlangen dat jullie, dat jouw gemeente, dat uw gemeente een missionaire gemeente is die impact heeft op de omgeving. Ik wil heel graag danken. Hemelse Vader, trouwe God, u roept ons in de grote opdracht. En u gaat ons voor. Heer Jezus, u bent de grootste zendeling ooit. U kwam naar deze wereld. En u roept ons om met u mee te werken. In de gemeente. Allereerst door heilig voor u te leven. Vervolgens door eenvoudig uw getuige te zijn. Ten derde, zoals we overdacht hebben, heren. Mensen in onze omgeving die u op onze weg plaatst. Iets van ons leven te laten zien. En in hun levens te zaaien. En tot slot, u roept de gemeente om mensen af te zonderen. Net als in Handelingen 13. Die zich specifiek met dit werk willen bezighouden. Ik bid dat de gemeente die deze studie bekijkt, individuen die deze studie bekijken, aangespoord en bemoedigd zullen worden om missionair te zijn, om uw geroepenen te zijn, belast met de grote taak om het evangelie te verspreiden. En laat het zijn tot glorie van uw naam. Vader, laat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en uw naam worden geheiligd. Want van u is de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.